Goedemorgen, gemeente. Ik ben een beetje nerveus dat ik hier sta. Ik sta hier voor de eerste keer voor deze grote groep. Ik sta normaal wel eens voor een andere gemeente of voor een kleinere gemeente. Vorige week Arjan die had het over hoeveelheden, dat hij zich daar wel eens druk om maakte. Nou, ik heb me daar vanmorgen ook wel een beetje druk om gemaakt. Maar meer andersom. Ik hoop dat er heel weinig mensen zouden zijn. Dus dat het een beetje mee zou vallen. Ik heb vlak van tevoren voor deze dienst heb ik gehoord dat ik ongeveer 25 minuten had. Ik heb gisteren geoefend, ik kom op 45. Dus als u nog koffiedrinkers hebt, dan kunnen u nu beter nog even appen naar huis, dat u even wat later bent. Mijn naam is Koert Noordhuis. Ik ben getrouwd met Suzanne. Ik heb 4 kinderen. Ik werk in Assen. Ik doe een opleiding theologie. Ik ben in mijn laatste jaar bezig. Ik ben nog 4-5 vakken, dus de laatste loodjes. Ik spreek regelmatig op Reflect AM. Dat is een jeugddienst in de andere zaal. Dus dat ben ik wel gewend. Ik spreek wel eens in de gemeentes hier om Groningen heen. Af en toe, als ik tijd heb. En ik vind het toch spannend om hier te staan voor de eigen gemeente. Maar ik vind het ook een eer en een voorrecht om hier vanmorgen voor te mogen gaan. En het thema is vanmorgen waarom hemelvaart. En niet in de zin van waarom bestaat hemelvaart? Hè? Hemelvaart is natuurlijk logisch. Er zijn 2 goede redenen voor. 1 is, hemelvaart bestaat omdat als Jezus niet naar de hemel was gegaan, de Heilige Geest niet terug kon komen. Dus dat is een hele nuchtere constatering. En het tweede is, waarom hemelvaart bestaat. Als hemelvaart niet had plaatsgevonden, en we hadden nu nog in de kerken gezeten, en Jezus was nu nog her en der geweest, dan had je 2 kerken gehad. Namelijk 1 kerk die zei, dat gebeurt niet meer, dat is iets van 2000 jaar geleden. En je had een kerkgroep gehad die zei, nee, je moet de verschijning van Jezus hebben gehad om christen te kunnen heten. En dat komt dan aan je identiteit. Dus het is heel mooi geweest dat Jezus echt voor de ogen van zijn discipelen is opgenomen in de hemel. Heel duidelijk. En dat is een beetje het antwoord ook wat ik vroeger geleerd heb. 2 redenen. 1, de Heilige Geest moet komen. En 2, dat heb ik zelf bedacht, het is goed voor de kerk. Het is helder. Het is een helder verhaal. En ik wil even kijken naar de positie van hemelvaart. Als je kijkt naar de positie van hemelvaart, dan begin je bij het jaar 4 voor Christus, dan wordt Jezus geboren, dat is heel raar. Jezus Christus wordt 4 voor Christus geboren. Dat is een foutje geweest in de jaartelling. En onze jaartelling begint in het jaar 0. Daarna zie je 30 jaren van weinig activiteit. De laatste 3 jaar van Jezus leven is wel heel veel activiteit, dan spreekt hij heel veel. Dan zie je dat hij sterft aan een kruis bij Pasen. Na 3 dagen zie je de opstanding. En na de opstanding, tot nu, tot hemelvaart, zitten 40 dagen tussen. Dan verschijnt hij aan zijn discipelen en aan verschillende mensen. Dan krijg je hemelvaart en dan na 10 dagen, dan komt de Heilige Geest weer terug. Pinksteren. Wat je kunt zien is eigenlijk de korte tijdspannen zeg maar, waar het in zit. Dus Jezus die wordt geboren, dat is 1 dag. En dat is meestal zo, de meeste mensen worden in 1 dag geboren. Dan zie je 1 feest op 1 dag. Daarna zie je 53 dagen, en dus niet 30 jaar, maar 53 dagen, dan zie je in 1 keer 3 feesten. Eigenlijk is dat wel apart om te zien, hè? En ik heb me wel afgevraagd van, hemelvaart is een beetje een tussenfeest, hè? Je kunt in bed blijven liggen, dat hebben ook heel veel mensen vanmorgen denk ik gedaan. Je kunt naar familie gaan, je kunt van allerlei leuke dingen doen, het is lekker weer, hè? Dus het is op zich wel prima dat je een vrije dag hebt, maar hemelvaart dat nou zo belangrijk is. En het is een beetje een tussenfeest. En ik heb me wel afgevraagd, waarom zijn er geen andere feesten, hè, over die 30 jaar, over die periode van 30 jaar? Ik zou echt fantastische feesten kunnen bedenken. Bijvoorbeeld een feest voor Bar Mitzwa van Jezus, dat hij als 12-jarige jongen naar de tempel gaat. En dat hij de zoon van de wet wordt, de zoon van God daar. Of een feest voor de erkenning van Samaritanen en niet-gelovige volken. Hè. Dus dan zou je de Samaritaanse vrouw als voorbeeld kunnen pakken. Dat is een mooi feest. Of een feest voor de intocht in Jeruzalem. En ik wil jullie eens vragen, wil je er eens over nadenken? Welke feesten zou je kunnen bedenken? Ik geef je wat tijd. Een aantal seconden. Bedenk eens een aantal feesten die je zou kunnen bedenken. Ook dat voor de jeugd even. Even leuk om over na te denken. Bedenk eens een feest. Weet er één?
Ja, voetbal.
Voetbal. Ja, maar dat is geen feest van Jezus. Misschien ook wel trouwens. Ik weet het niet. Een feest. Ja. Doopfeest. Ja, dat is een goeie. Ja, nog meer? Vieren van genezingen. Ja, dat zou heel tof zijn. Want als je dan zo'n feest zou hebben, dan zouden ook allemaal mensen weer genezen, weet je wel? Ja. Ja, de intocht van de ark, dat klopt. Dat is ook een in het Oude Testament. Nog één? Nog meer feest? De bekendmaking van Christus. Ja. Er zijn heel veel feesten te bedenken die gewoon echt heel mooi zouden zijn. Hè? De feest van de zaligsprekingen. Als je het hebt over de zaligspreking, dat is een beetje een preek van Martin Luther King, maar dan plus en dan van Jezus. Het zou fantastisch zijn als je daar een gaaf feest van zou kunnen organiseren. Hè? Er zitten ontzettend gave dingen in. Of een feest van wonderbare spijzigingen. Hè? Dus dat, en dan zie je natuurlijk als zo'n feest plaatsvindt dat er in één keer weer wonderbare spijziging is. Dat er in één keer weer meer komt en dan zie je verhalen daar. Ontstaat in één keer brood en één keer vis. Fantastisch. Of een feest van vervloeking van de vijgenboom. Is wat minder positief. Maar het is wel een feest van kracht en geloof. Of een feest van het leegvegen van de tempel. En dan zou je een heel mooi christelijk thema aan kunnen hangen. Bijvoorbeeld van een reinigingsfeest. Hè, voor jezelf, innerlijke reiniging. Reiniging van de tempel. En ik ben eens met hemelvaart bezig geweest. Ik denk, waarom is dat nou zo belangrijk? Hemelvaart. Ik heb iemand gevraagd die ik ken. Die heeft Joods bloed in zich. En die denk, als iemand dat weet vanuit het Oude Testament, dan is hij dat. Dus ik ben naast die man gaan zitten op een feestje. En ik heb gevraagd aan deze man. Is er een verwijzing in het Oude Testament naar hemelvaart? En ik had een heel lang verhaal verwacht, want dat komt meestal bij deze man. En deze man zei gewoon, nee, dat is er niet. Ik heb mijn vader gevraagd, dat is een beetje een lopende concordantie. Die bel ik altijd op met vragen, of mijn moeder. Mijn moeder zit dan zo, die zit in het middenvak. Dus als je nog een hele moeilijke vraag hebt, aan het einde van de dienst, dan kun je bij haar zijn. Heeft ze ook aanspraak bij een kopje koffie. Maar ik heb mijn vader gevraagd en ik heb gebeld en ik heb gevraagd van, hey, is er ook een aanleiding voor hemelvaart in het Oude Testament? Is er een voorzegging? Is er een profetie? Is er iets van te zeggen? En hij zei, ik bel je over een half uurtje terug. En een half uurtje belde hij terug en hij zei, nee, dat is er niet. Oké, ik denk dat kan niet waar zijn. Dus ik heb zelf gezocht. En ik heb twee kleine aanwijzingen gevonden in een psalm. Vaag. Niet echt aanwijsbaar. Dus, Nieuwe Testament. Volgende studiepunt. Nieuwe Testament, daar moet het toch wel in staan. Matthäus. In Matthäus zie ik een kleine beschrijving, maar niet echt de beschrijving van hemelvaart op zich. Dat Jezus de lucht in gaat, dat hij zegent, dat zie je daar niet. Wel, de zendingsopdracht zie je wel, maar niet echt de hemelvaart. Markus 16 staat het ook in, maar Markus 16 is een stukje in het Nieuwe Testament, dat staat tussen haken. En dat betekent dat het een beetje een dubieus gedeelte is in de zin van, het is waarschijnlijk enkele jaren later toegevoegd, dus niet door Markus zelf. Dus om dat vanmorgen hier voor te lezen vind ik niet echt heel sterk. Lucas is erg precies, maar beschrijft geen hemelvaart. Nou moet ik eerlijkheidshalve wel zeggen, Handelingen wel, en dat is zijn tweede boek. Johannes beschrijft geen hemelvaart. Verder wordt hemelvaart nog zijdelings nog eens een keer genoemd in de brieven, maar meer van omdat hij ten hemel gevaren is en dat soort kleine zinnetjes, maar niet echt de hemelvaart. Maar dan vraag ik me toch af, waarom zitten wij hier dan vanmorgen bij hemelvaart? We zitten hier vanmorgen in de kerk, we zijn uit ons bed gekomen en we zitten hier. En wat doen we hier? Ik wil met jullie eerst eens lezen uit Handelingen 1. Handelingen 1, vers 1 tot 11. Dus als je je Bijbel bij je hebt, kun je meelezen. Ik lees zelf even voor uit het boek, zodat kinderen dat goed kunnen begrijpen. Beste Theophilus, in mijn eerste boek, dat is het boek Lucas, heb ik u verteld over het leven van Jezus en zijn lessen en hoe hij terugging naar de hemel, nadat hij zijn apostelen verdere aanwijzingen had gegeven door de Heilige Geest. Gedurende 40 dagen na zijn kruisiging is hij van tijd tot tijd bij de apostelen geweest en bewees hij hun op allerlei manieren dat hij het echt zelf was. Telkens sprak hij weer met hen over het Koninkrijk van God. Tijdens een van deze ontmoetingen zei hij dat ze Jeruzalem niet mochten verlaten. Wacht eerst op wat de Vader heeft beloofd, zei hij. Ik heb verteld over wat er zal gebeuren. Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest worden gedoopt. En terwijl ze zo bij elkaar waren, vroegen ze hem, Heren, gaat u nu Israël weer vrij, van Israël weer een vrij land maken met een eigen koning? Dat hoeven jullie niet te weten, antwoordde hij. Mijn vader beslist hoe en wanneer er bepaalde dingen gebeuren. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht krijgen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. En nadat hij dit gezegd had, zagen zij hoe hij omhoog ging in de lucht tot een wolk zich aan hen het gezicht onttrok. En terwijl ze nog naar de lucht tuurden, stonden er plotseling twee mannen bij hen in witte kleren. Mannen van Galilea, zeiden zij, wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen, maar hij zal net zo terugkomen als u hen hebt zien weggaan. Dan lees ik er nog een klein stukje achteraan van Matteüs 28, wat hij dan zegt vlak voor de hemelvaart. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen, ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd. Dus even een korte samenvatting van deze twee gedeeltes. Jezus geeft 40 dagen na zijn opstanding, dus hij is opgestaan uit de dood, geeft 40 dagen onderricht. En waar heeft hij het over? Over het koninkrijk van God. Alleen maar, hè? Dus er staat niet, hij heeft verschillende onderwerpen, maar hij heeft het over één onderwerp, het koninkrijk van God. En dan krijgt hij een vraag, vlak voordat hij naar de hemel gaat. Het is natuurlijk de vraag of zijn discipelen weten of hij naar de hemel gaat, of wat het zo gaat gebeuren. Maar hij krijgt een vraag, Heere, gaat u nu Israël, van Israël weer een vrij land maken met een eigen koning? Wat een aparte vraag. Je hebt 3 jaar onderwijs gehad, 40 dagen nog even nadruk gelegd. En dan deze vraag. En deze vraag is eigenlijk niet zo'n hele rare vraag. En daar kom je misschien ook wel bij de essentie van hemelvaart. Maar om dat te kunnen zien, moeten we even terug in de tijd. En dan gaan we even terug naar de tijd voor de kruisiging. Dat is bij de intocht van Jeruzalem. Jezus heeft 3 jaar gesproken over het koninkrijk. Alleen maar het koninkrijk. Hij is van noord naar zuid, naar oost, naar west, Israël geweest. Hij is overal geweest, over de hele kaart. Hij heeft een grote tour gemaakt. Dus als je het vergelijkt met Nederland, hij is van Groningen naar Brabant, is hij helemaal van boven naar beneden geweest en hij heeft rondjes gemaakt. Hij zegt zelfs, het koninkrijk is onder jullie. En als je dat letterlijk in de grondtekst bekijkt, dan staat daar, de koning is onder jullie. Met andere woorden, ik ben hier al, kijk eens goed. En de koning en het koninkrijk komt. Als je naar het Nieuwe Testament kijkt, naar het koninkrijk, dan is koninkrijk misschien wel het meest zeggende thema in het Nieuwe Testament. Als je alle woorden bij elkaar pakt van het Nieuwe Testament en je maakt een top 10, even uitgezonden de namen, dan zit het koninkrijk of koning zit in de top 10. Het wordt echt super vaak gebruikt. In alle gelijkenissen, alle verhalen die Jezus vertelt, gaan allemaal over het koninkrijk. Zoek het maar eens na in je Bijbel. Het zijn niet allemaal losse verhalen, het gaat allemaal over het koninkrijk. Het koninkrijk is als, en dan vertelt Jezus een verhaal over de boer, over de zaaier, over de wijngaardenier, over de dwaze meisjes en de wijze meisjes, en ga zo maar door. En als dan de intocht in Jeruzalem plaatsvindt, gaan we even terug naar de intocht van Jeruzalem, dan zijn er duizenden mensen op de been. Er is mij verteld dat bij Pesach en Pasen, dat Jeruzalem ongeveer 5 keer zo groot wordt. Ik weet niet of het vanaf dit podium was of van een ander podium in een andere gemeente. Er werd mij verteld dat Jeruzalem 5 keer zo groot wordt. Zoveel mensen komen daar op bezoek bij zo'n feest. En dat is nog steeds zo. Er zijn duizenden, duizenden, misschien wel 100.000 mensen op de been ten tijde van de intocht van Jeruzalem. En als ik dan lees in Matteüs 21, dan lees ik het volgende. Zij kwamen in de buurt van Betfage. Dat is een dorp op de helling van de Olijfberg, niet ver van Jeruzalem. Jezus stuurde 2 van zijn discipelen erheen en zei, als jullie in het dorp binnenkomen, zie je een ezelin en haar veulen vastgebonden staan. Maak die los en breng die hier. En als iemand vraagt, waarom doen jullie dat? Zeg dan, de Heer heeft ze nodig en zal ze zo vlug mogelijk terug laten brengen. En dit klopt met wat de profeet Zacharia had gezegd. Zeg tegen Jeruzalem, kijk, uw koning komt naar u toe, hij is liefdevol. Hij rijdt op een ezelsveulen. Heel bijzonder, want een ezel laat zich niet zomaar rijden. Dus een ezelsveulen, als hij rijdt op een ezelsveulen, dat betekent dus dat hij de volmacht heeft over natuur en alles wat leeft. Hij gaat op een ezelsveulen zitten, ongetraind, en hij rijdt de stad binnen. Een bijzonder moment. En de 2 discipelen deden wat Jezus had gezegd, en ze brachten het dier bij hem. Ze legden hun mantel over de rug van het veulen, zodat hij erop kon gaan zitten. En van de mensen die bij Jezus waren, spreidden velen hun mantels voor hem uit, op de weg. Anderen rukten de takken van de bomen. Dus die bomen, dat zal wel een kalfslag zijn geweest met zoveel mensen. En legden die voor hem neer. Jezus reed midden tussen de zee van mensen door. Die riepen, ere aan de zoon van David. Gezegend is hij die komt in de naam van God. Prijs hem tot in de hoogste hemelen. En zo reed hij Jeruzalem binnen. En de hele stad, dus echt enkele duizend mensen, was in rep en roer. Wie is dit toch? Werd er gevraagd. De mensen die met Jezus waren meegekomen antwoordden, dit is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. En Jezus ging naar de tempel, joeg de handelaars en hun klanten naar huis. De tafels van de geldwisselaars en de kraampjes van de duivenhandelaars gooide hij omver. Er is geschreven dat Gods huis een huis van gebed moet zijn. Maar wat hebt u ervan gemaakt? Dit is een roversholm, zei hij. En er kwamen allemaal blinde en lamme mensen naar hem toe en hij genas hen. Even een korte samenvatting. 3 jaar gereisd door Israël. Van boven naar beneden. Een grote tour gemaakt. Hij rijdt op een ezelsveulen Jeruzalem binnen. De hele stad is een rep en roer. En waar komen ze de stad binnen? Volgende dia. Dat is bij de Gouden Poort. Ze komen binnen bij de Gouden Poort. En de verwachtingen waren erg hoog. En deze poort, die bestaat nog steeds. Die is dichtgemetseld inmiddels. Er gaat een verhaal dat deze poort is dichtgemetseld omdat de Joden bang zijn dat Jezus terugkomt. En hij komt terug via het oosten, dus de oostpoort. Dus hij zou terugkomen naar de tempel. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben de poort dan dichtgemetseld. Dit is natuurlijk een christelijk verhaal, dus ik weet niet hoe het bij de Joden zit hoor. Maar wat wel typisch is, ze hebben er ook graven voor gelegd. En een Jood mag niet over graven heen lopen. He, dus Jezus, als Jezus terugkomt, kan hij niet eens naar binnen, want de deur is er dicht. En de graaf is er naar voren. Waar ze geen rekening mee houden is dat als Jezus terugkomt, de doden opstaan. Dus, en een beetje muur kan hij wel doorheen. He, wij doorbreken elke muur, toch? Dus dat zal niet zo'n probleem zijn. En deze grote poort geeft toegang tot het tempelplein. Nu niet, maar vroeger wel. Vroeger was dit de toegang vanaf de Olijfberg, vanaf Betfage. Dus hij komt met zijn ezel aanrijden. En hij gaat door deze poort heen. En de tempelplein op. Maar, wat ook zo is, deze toegang geeft niet alleen toegang tot het tempelplein, maar ook tot het kasteel. Het kasteel van de koning. Of van de macht. En dit kasteel was gebouwd door Herodes de Grote. Het was een groot kasteel. En zijn discipelen lopen om hem heen. Je kunt je voorstellen, hè? Zijn discipelen lopen om hem heen. Hebben 3 jaar onderwijs gehad over het koninkrijk. En die lopen om hem heen. En die denken, ah, nu gaat het komen, weet je wel. Het koninkrijk is onder u. Het koninkrijk gaat komen. Het koninkrijk is als. En ze zien zichzelf helemaal lopen. En dat is een soort knokploegje. Johannes en Jacobus worden Boanerges genoemd. Zonen van de donder. En dan word je niet voor niks genoemd. Dan ben je wel een flinke kerel. Simon de Zeeloot loopt ertussen. Zeeloten zijn mensen die wilden knokken om het Romeinse gezag van de troon af te krijgen. En zelf weer als Joden te kunnen heersen. Er lopen een paar flinke vissers bij met dikke stevige handen. Met veel eelt erop. Die lopen ertussen. De knokploeg is compleet. En als je van die vissers, die zou je in deze tijd in Groningen pekelde roegbinders kunnen noemen. Ruige lui die gewoon echt weten waar ze voor staan. En ze hebben de verhalen gehoord over het koninkrijk. En ze hebben de 12 mannen gezien. Die bij de wonderbare spijziging die over waren. En ze weten, er zijn 12 stammen geweest. De gedachten beginnen te draaien. Koning, koninkrijk, 12 mannen, 12 stammen, 12 provincies. Ik krijg mijn deel. De koning komt. En hij gaat zijn deel innemen. En de vragen die daaromheen zijn, zijn dan ook niet heel vroom. Ik heb ze vroeger een beetje opgevat als vroom. Heren, mogen mijn zonen naast u zitten als u koning bent? Ik dacht altijd, en Suzanne zei het gisteren nog tegen mij. Ik dacht dat in de hemel was. Ja, dat is wel heel vroom gedacht, maar ik denk dat het dus niet. Deze vraag is heel plat, heel platvloers. Mogen mijn zonen, als u straks koning bent in Jeruzalem, naast u zitten? Mogen ze een belangrijke taak hebben? En de andere discipelen worden stik jaloers. Die worden boos. En hij komt Jeruzalem binnen. En de verwachtingen zijn hooggespannen, zoals ik al zei. Heer, help ons, zoon van David. Iemand uit de stam van Juda, gezegend hij die komt in de naam van God. Onvoorstelbaar. Hij komt uit Bethlehem. Hij is uit het geslacht van David. Hij heeft het perfecte DNA om koning te worden. En er is heel veel spanning in het land, want Herodes de Grote, was geen Jood en die zat op de troon. En er was voorzegd dat er altijd een nazaad van David op de troon zou zitten. En dat was de eerste keer dat het niet zo was. De Joden waren ultiem gespannen, want die wisten dat er loopt ergens een koning rond. En op het moment dat Jezus die Jeruzalem binnenkomt met zijn ezel, zullen de gedachten ook wel geweest zijn van het ezelspeulen en Zacharia. De voorzegging van Zacharia. Ze hebben 400 jaar geknokt vanaf Malachi tot het jaar 0. Hebben de Joden 400 jaar geknokt voor die troon. En dat is de tijd van de Maccabeën. Kun je zelf thuis eens nalezen. Interessante periode. En dan komt Jezus. Het machtscentrum is de Burcht Antonia. Dit is de Burcht Antonia. Misschien kun je het niet helemaal zien. Het zijn vier grote torens. Dit is een maquette van de Burcht Antonia. En als je kijkt, je komt eigenlijk vanaf de voorkant, kom je zo het tempelplein oplopen. En je kunt naar rechts, dan kun je naar de Burcht. Daar ligt de kroon van David. Of tenminste, van David, daar ligt de kroon van de stad Jeruzalem. En ik vraag me wel eens af, kinderen, hè, zou je wel eens koning willen zijn? Wie zou er wel eens koning willen zijn? Wil je handen zo omhoog doen? Wie zou er graag koning willen zijn? En wie zou durven zeggen waarom hij graag koning zou willen zijn? Weet iemand dat te zeggen? Is dat een beetje eng? Misschien een van de ouders? Waarom zou je koning willen zijn? Macht. Geld. Mooie kleren. Genoeg vrouwen. Ja. Dat ook. Zei je? Dan ben je rijk. Dat klopt. Dan ben je rijk. Als je koning bent, dan ben je rijk. En dit zijn de gedachten die de discipelen ook hadden toen ze mee waren. De knokploeg die meeliep naar het tempelplein. En je kunt je voorstellen dat als Pontius Pilatus dat ziet aankomen, dan denkt hij van, dit is geen gewone Joodse opstand. Je hebt wel eens van die kleine oproertjes. Joden zijn natuurlijk altijd een beetje een fel volkje. En dit is een beetje een vervelende, want het hele volk is een rebberoer. En de hele stad loopt naar hem uit. En er staat echt een rij mensen om hem heen. En dit is geen grappig iets. Dit wordt lastig. Dit wordt een hele lastige. En het staat niet in de Bijbel, maar ik kan me zo voorstellen als hij daarboven in zijn paleis zit, dat hij 25 meter boven het tempelplein uitkijkt, want zo hoog is dat toen, zo hoog was dat, dan baalde hij. En hij liep rond in zijn bovenvertrek en hij zei, zet legioenen soldaten voor de deur. Borg de deuren, bewaak alle trappen, zorg dat ze hier komt hij niet binnen. Zet een rij van soldaten omheen, legioen. Zet het vol, want deze man kan wel eens heel vervelend worden. Dit kan wel eens de ingreep zijn die de Joden al jaren willen. En dit zou wel eens grote consequenties kunnen hebben. En wat er dan gebeurt? Is de discipelen die verwachten dat Jezus, ik heb even wat nagetekend. Hier zie je het tempelplein. Op het midden die dunne lijnen, dat is de tempel. Met het voorhof en het heilige. Wat je links ziet is het tempelplein. En wat je rechts ziet is die vier grote torens, dat is de Burcht Antonia. Dat heb ik nagetekend van een oud kaartje. Ik kon hem niet heel goed inzoomen, dus ik teken hem zelf even na. Heel netjes. En rechts is eigenlijk raadzaam, hè? Dat is wat ze verwachten. Ze verwachten, hij gaat naar rechts. Jezus gaat naar rechts. De koning met het perfecte DNA, met de knokploeg, met alles erop en eraan, met de hele stad achter zich, die gaat naar rechts. En die pakt de macht en wij hebben weer een koninkrijk zoals de Joden dat willen. Romeinen eruit, Joden erin. He? Dus de Romeinen gaan eruit, de Joden gaan erin. Zoals de droom altijd al was. Wat gebeurt er dan? Er gebeurt iets heel anders. Er gebeurt iets precies tegenovergesteld. Hij houdt links aan op het tempelplein. Hij gaat niet naar het paleis. Hij grijpt niet naar de kroon. Man, wat gaat er nu gebeuren? Hij schopt Stennis in de tempel. Hij schopt de tafels omver. Hij zegt iets van het gebed van de Joden. Van de, wat er in de Joden helemaal ingebakken zit. Van hun gebed, van hun gebedsleven, van hun tempel. En hij schopt daar een flinke opstand. En Caiaphas, die op dat moment de hoge priester is, die is woedend. Reken maar VS. Als jij baas bent van de kerk en er komt iemand binnen en die schopt die de hele boel kort en klein, dan ben je flink boos. Dus dan gaat de politie flink ingeschakeld worden. Caiaphas is woedend. Pontius Pilatus is verbaasd. Hoe kan dat nou? Is dit de man die waar ze over spraken? De koning van de Joden? Wat een drama. En zijn discipelen denken, Oh jongens, ik heb hier 3 jaar in geïnvesteerd. Ik ben hier 3 jaar mee bezig geweest. Het wordt gevaarlijk om bij Jezus in de buurt te zijn. Dit is geen verhaal van de machthebber en zijn knechten. Helemaal niet. Dit is helemaal niet de koning van David. De zoon van David. Judas wordt krijgt geen stukje provincie. En Jezus wordt geen koning. Dit is een enorme tegenvaller. En ik kan me zo voorstellen. Hè, dus als je iemand wat tijd geeft, linksboven. Als je iemand tijd geeft, jouw tijd, zorg dan ook dat het waardevolle tijd is. En dan lopen 12 discipelen mee en denken, dit is helemaal verkeerd. Dit gaat helemaal verkeerd. Hij gaat links in plaats van rechts. Dit moet niet zo. Ik heb hem 3 jaar gegeven van mijn leven. Ik ben 3 jaar meegeweest. Van noord naar zuid. Ik heb reclame voor hem gemaakt. Ik ben overal bij hem geweest. Ik heb belangrijke dingen gedaan. Ik heb kinderen bij hem weggehouden. Ik heb belangrijke dingen gedaan. En nu staan wij hier. Helemaal niks. Er is helemaal niks van over. En je kunt je de grote zucht voorstellen die Jacobus en Johannes hebben. Ah, man. Die linker en die rechter plek, die kunnen wij wel vergeten. Jezus schiet volledig naast de roos. Hij gaat er volledig langs. En Judas, die neemt de nooduitgang. Die denkt, ik kies eieren voor mijn geld. En ik kan me het helemaal voorstellen. En wat je dan krijgt, is uiteindelijk de kruisiging. Alle dromen zijn weg. Als je al wat met Jezus had, misschien nog wat persoonlijks, hè, dan stond je bij het kruis. En daarvoor, vlak voor de kruisiging, is een maaltijd waar de sfeer absoluut niet grappig is. Er wordt iemand beschuldigd van verraad. En uiteindelijk komen ze in Gethsemane, komt er een groot legioen soldaten, of een aantal soldaten. En Jezus wordt berecht aan een martelwerktuig. Weg macht, weg koningschap, weg illusies, weg 3 jaar investering. Echt totale verslagenheid. En dat niet alleen, ook nog gevaar voor dood en leven. En ze vluchten allemaal weg. En als ze hem dan weer tegenkomen, nadat hij is opgestaan uit de dood. Ik neem even een heel snel sprongetje naar het heden nu weer van toen. Als ze hem dan weer tegenkomen, de emmersgangers, dan leven ze nog steeds in die gedachten. Want ze weten nog niet dat hij naast hen loopt. En ze leven nog steeds in die gedachten. En wat is dan het eerste wat ze tegen hem zeggen? En wij hadden zo gehoopt dat hij degene was die ons zou verlossen. We hadden zo gehoopt, in mijn eigen woorden, dat hij degene was die rechtsaf was geslagen op het tempelplein. Dat hij degene was die Pontius Pilatus even afgezet had en het kasteel had ingenomen. Wij hadden zo gehoopt dat de discipelen allemaal hun plekje hadden gekregen en dat het weer een Joodse maatschappij was geworden. Dat hadden we gehoopt. En dan de vraag. En een logische vraag nu ook. Heren, wanneer gaat u nu Israël weer een vrij land maken en met een eigen koning? Met andere woorden, heren, gaat u nu naar de Burcht Antonia? Gaat u nu uw gelijk halen? Gaat u nu uw gram halen? En wat zou dat sterk zijn geweest als Jezus toen hij opgestaan was, naar de Burcht Antonia was gegaan? Als je iemand hebt gemarteld en die is dood gegaan, zelfs bewezen met een speer in zijn zij, hoe gaaf zou dat zijn als zo iemand gewoon het tempelplein op zou lopen? Nou, ik weet niet hoe ik er zou staan. Pontius Pilatus, kom jij maar even naar beneden. Ik weet hoe ik dat had gestaan. En de discipelen denken van, dit is het moment. Dit is weer zo'n moment, hè. Heren, gaat u het koninkrijk van Israël herstellen. En dan zegt Jezus, vlak daarna, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij gaat op naar de hemel. Hemelvaart gaat niet over de positie van Jezus hier in Jeruzalem. Hemelvaart gaat niet over de positie van Jezus in Israël. Ook wel. Hemelvaart gaat niet alleen over de positie van Jezus misschien in het Midden-Oosten of nog groter, Europa of misschien wel de hele wereld. Hij is dus groter dan Alexander de Groot, Napoleon, Obama of Poetin. Hij is zelfs groter dan hun allemaal tezamen. En er staat toch nog stiekem één tekst, ik heb één tekst bewaard voor het einde. In het Nieuwe Testament die een heel ander beeld geeft van de hemelvaart. En die geeft een beeld van de hemelvaart. De discipelen die turen naar boven en die zien langzaam zijn voeten weggaan door de wolken heen. Ze kijken nog wat verder en dan staan er een keer engelen naast hun. En wat er gebeurt is in Openbaringen. Wat eigenlijk gebeurt is dat Johannes die ziet waar de voeten van Jezus ophouden bij de wolk. Waar de discipelen niks meer kunnen zien. Ziet Johannes hem boven komen in de hemel. En dat is een heel gaaf stukje. Dat wil ik graag even voorlezen. En dat gaat over Jezus die voor in de troonzaal komt. En Johannes mag daar een klein, die heeft daar een kleine blik in. En die komt ook in die troonzaal en die ziet wat daar gebeurt. En er zit heel veel in deze tekst wat heel erg moeilijk is. Wat moeilijk is te snappen, voor mij ook. En wat echt studie behoeft. Maar er zitten een paar kleine stukjes en die heb ik even uitgezocht. En die tip ik even aan. Toen zag ik de boekrol in de rechterhand van hem, dat is van God, die op de troon zat. De boekrol was aan beide zijden beschreven en met de 7 zegels verzegeld. En dit is het boek van de geschiedenis van de hele wereld. Hier staat de geschiedenis opgeschreven van de hele wereld. Ik zag een sterke engel en die riep, wie is waardig om de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel en op aarde of onder de aarde die de rol mocht openmaken of lezen. En ik vond het zo erg dat niemand waardig was om de boekrol te openen en erin te lezen. En ik begon te huilen. Dat is Johannes, die begint te huilen. En waarom huilt hij? Omdat hij namelijk een hemels perspectief heeft. Hij kijkt op de troon van God en hij ziet dat de menselijke geschiedenis geen einde heeft. Wij zouden altijd door blijven draaien als de geschiedenis niet het einde zou kunnen komen. En hij huilt, want hij ziet wat een bak ellende. Gaat dit altijd door? Dit is ondraaglijk. Maar een van de ouderlingen zei tegen mij, u hoeft niet te huilen, want de leeuw uit de stam van Juda, de nakomeling van David, heeft de overwinning behaald. Daarom mag hij de 7 zegels verbreken en de rol openmaken. Hey, wacht even, de woorden van hemelvaart waren. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Toen zag ik tussen de troon en de 4 levende wezens in het midden van de 24 ouderlingen een lam staan. En dat is Jezus. Het leek of hij geslacht was. Dat klopt, want hij was gekruisigd. Hij had 7 hoorns en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de aarde zijn uitgestuurd. Het lam kwam naar voren en nam de boekrol aan uit de rechterhand van hen die op de troon zat. En toen hij dat deed, vielen de 4 levende wezens en de 24 oudsten voor hem neer. Zij hadden allemaal een harp en een schaal vol heerlijk reukwerk. Dat zijn de gebeden van de gelovigen. En zij zongen een nieuw lied. U bent waardig om de boekrol in ontvangst te nemen en de zegels te verbreken, want u bent geslacht en u hebt met uw bloed de mensen voor God vrijgekocht uit alle rassen, volken, stammen en talgroepen. U hebt hen bijeengebracht in een koninkrijk en hen tot priesters van onze God gemaakt. En zij zullen op aarde heersen. Alle feesten die je maar kunt bedenken, of je het nu hebt over de zaligsprekingen, of het hebt over de intocht in Jeruzalem, of het hebt over de vervloeking van de vijgenboom, ze wijzen allemaal naar de macht van Jezus en die daar ver over uitgaat voor wat wij en de discipelen hadden gedacht. Dit is de climax van hemelvaart. Dus waarom hemelvaart? Omdat Jezus overal overheen kijkt. Hij is degene die de aarde ten einde gaat brengen. Hij is degene die de geschiedenis tot einde brengt. Hij is degene die ons niet meer laat huilen zoals Johannes, maar ons vreugde laat geven door perspectief te geven, door perspectief in de toekomst. We weten dat hij de geschiedenis tot einde gaat brengen. En je ziet in het boek Openbaringen, als je hem doorleest, op Openbaringen 21 zie je dat hij de geschiedenis echt tot een climax brengt, dat wij in hem zullen worden en dat wij koningen in hem zullen zijn, zoals hier staat geschreven. Maar ja, wat moet je hier nou mee? Dan heb je een derde reden. Hè? Dus je hebt 1, hemelvaart is omdat de Heilige Geest hier op aarde moet komen. 2, hemelvaart is voor de kerk en hemelvaart is veel groter dan wij kunnen bidden, denken of zeggen. Hij is overal. Wat moet je er nou mee? Nou, eigenlijk, ik zat er even over na te denken. Is er heel veel veranderd? Ja, ons perspectief is veranderd. Ons perspectief is veel groter geworden. Wij weten door Pinksteren dat het koningschap wel wat anders is dan wat de discipelen dachten. Maar als ik eerlijk ben, en ik kijk heel eerlijk naar mezelf, dan is die Burcht Antonia, die trekt aan mij. Die Burcht Antonia, waarin alle macht ligt en waar je het makkelijk kunt pakken en waar je rechtsaf had kunnen gaan en waar Jezus heen had kunnen gaan. Ik vind hem eigenlijk heel aantrekkelijk. En links is de weg van de heiliging en de reiniging en het sterven aan jezelf. Dat is niet zo'n makkelijke weg. En Antonia, in die zin, ik wil niet moralistisch zijn hoor, maar Antonia lokt wel. En dat is de geldzucht waar Arjan het afgelopen week over had, afgelopen zondag. De macht, de kracht, je ego laten gelden. En dat is voor mannen natuurlijk altijd iets, voor mij ook. Dat is een makkelijke weg. Of een makkelijke weg, dat is onze natuurlijke weg. En links is de weg van de tempel, van de gemeente. Dit is moeilijk, maar aan de andere kant is het ook echt super gaaf om hierbij te zijn. Hè? Als je hier mensen tot bekering ziet komen, ziet hun handen omhoog gaan. Of dat zie je dan niet, maar dat hoor je. Maar je mag niet kijken onder het gebed. Dan ben je blij. Dan ben je blij dat mensen zeggen, hé, ik geef mijn hart aan Christus. Dan ben je blij, dat verheug je. Dat is de linkerweg. En dat is ook een beetje een linkerweg. En, maar het is wel heel gaaf om erbij te horen. En soms gaat de linkerweg heel erg goed. Dat heeft ook te maken met karaktervorming en met hoe je in elkaar zit en hoe uiteindelijk Christus vorm je krijgt. En dat wordt door de loop der jaren, wat ik merk in mijn eigen leven, is dat wel dat het steeds groter wordt. En dat vind ik mooi om te zien. En soms trekt de burcht Antonia nog heel hard. Maar gisteren was er weer zo'n momentje. We zaten in de auto met ons hele gezin. En we zagen iemand, een oudere vrouw. Die zagen we lopen met de fiets en die liep halverwege Adorp en Sauwert. En ik wist, nou, als je dat stukje nog moet lopen en je bent 75, 80 jaar, dan is dat een redelijk stukje. En alles in mij zei, en ook in Suzanne zei, we moeten stoppen, we gaan die vrouw helpen. Nou, dat hebben we ook gedaan. Die vrouw zei, ik heb geen hulp nodig, want het komt er al aan. Dat gaf niks. Maar we zijn gestopt. Dat is dat kleine stukje, hè? Dat is zoals dat kleine bekertje wat Jezus zegt. Als je een kind een bekertje geeft in mijn naam, dan heb je het voor mij gedaan. Dat is de linkerkant. En dat zit soms in hele kleine dingetjes. Niet altijd in grote dingen, hoor. In je huis verkopen of je auto verkopen als dat moet. Bij sommige mensen geldt dat. Maar dat zit soms in hele kleine dingetjes. Het heeft te maken met hartsgesteldheid. Aan de andere kant is die hartsgesteldheid is soms ook heel erg de andere kant op. En dus als ik naar mezelf kijk, naar mijn eigen ego kijk, ik wil mijn eigen ego altijd oppoetsen. Ik wil grote jongen lijken, ik wil niet vallen, zeg maar. En als ik val, dan moeten zo weinig mogelijk mensen dat zien in elk geval. Ik weet wel, 5 jaar geleden heb ik, toen ik begon een beetje met mijn studie, was ik in mijn tweede, derde jaar van de ETA, heb ik, nou, niet doorvertellen, heb ik gespiekt. Ik heb gespiekt. Antonia, hè, het is makkelijk. Je hebt een resultaat van je werk. Geweldig, je krijgt in plaats van een 8,5 krijg je misschien wel een 9. En er lag een boek naast mij, naast de pc, en ik moest online een tentamen doen. En dat mocht ik alleen doen, zonder hulp nog van buitenaf. En ik zag hem liggen en ik denk, jongens, ik weet gewoon het antwoord, ik weet de pagina, ik weet alles wat er staat en ik kan het zo pakken. En ik weet gewoon wat er staat, dus als ik even kijk, dan weet ik het. En ik heb even gekeken en toen heb ik hem ingevuld. De rechte weg. De makkelijke weg, minste weerstand. En dit ene kijken heeft mij 2-3 maanden op mijn huid gezeten. Ik werd er elke nacht van wakker. Elke week, elk weekend liep ik weer te piekeren. En ik denk, oh jongens, dat kan ik wel niet menen. Als ik straks mijn papiertje krijg, dan heb ik mijn papiertje niet verdiend. En het was trouwens een 8,5 hoor, dus was het een 8 geweest. Had niks uitgemaakt. En ik heb er zo mee lopen worstelen, totdat op een gegeven moment Suzanne zei, wat is er met jou aan de hand? Is er wat met jou aan de hand? Zit je wat dwars? Of, ja, er zit me wel wat dwars. Maar wat zit je dwars? Nou, uiteindelijk, ik vind het natuurlijk ook niet leuk om mijn ego toe te geven aan Suzanne, dat ik gevallen ben. Dus ik zei uiteindelijk tegen Suzanne, ik denk, bij Suzanne kan ik het wel zeggen, weet je wel. Dus ik zeg tegen Suzanne, ik heb gespiekt. En dat zit me heel erg dwars, dat zit me op mijn huis. De Heilige Geest vertelt me dat elke nacht, als ik wakker word, 2-3 uur s'nachts, en elke nacht weer. Elke morgen als ik wakker word, dus de eerste gedachte die door mijn hoofd gaat, jij hebt gespiekt. Je bent een man van 32 jaar, toen de tijd, ik ben nu 37. Je bent een man van 32, je bent zo kinderachtig geweest om te spieken. En ik heb er zo lang mee rondgelopen, en ik zei tegen Suzanne op een gegeven moment, ik kan dat niet meer aan. Ik ben heel gevoelig in dingen. Ik kan dat niet meer aan, dit vind ik helemaal niet leuk. Want als ik naar mijn studie kijk en ik kijk die man aan, dan denk ik, hij kijkt dwars door me heen. Hij ziet dit gewoon. Iedereen ziet dit naar mij. Dit is helemaal niet grappig. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd tegen Suzanne, ik ga, weet je wat ik doe, ik bel op. En ik bel niet de knecht op van de knecht van de knecht. Nee, ik bel de directeur zelf op. Want als je dan voor de bijl gaat, dan ga je ook echt voor de bijl, vind ik. Dus ik heb de directeur opgebeld en ik heb hem dit verteld. En ik heb gezegd, ik heb zo'n ongelooflijke verroeging met hetgene wat ik gedaan heb. Ik ben zo makkelijk naar rechts gegaan. En die man die zegt tegen mij, weet je wat je doet? Ik bel jou over een half uurtje terug, want dit is wel een vervelend iets. En dit kan inderdaad wel heel vervelend worden. Dus ik heb gedacht, dan is het maar zo. En ik werd een half uur later werd ik teruggebeld. En gelukkig is het een christelijke instelling. Bij de HTS was het niet gelukt, denk ik. En hij zei, God heeft jezelf al een lesje geleerd. En ik denk dat het waar is. God heeft mijzelf al een lesje geleerd. Hij had mijzelf al bepaald bij hetgene, als je ergens in blijft, aan de rechterkant, dan voel je dat. En ik wil ook bij iedereen is het anders. Hè? Elke persoon heeft het anders. De ene is wat meer gevoelig dan de ander. Maar iedereen heeft die rechterkant. Antonia lokt altijd. Ondanks dat God nu koning is in hemel en overal bovenuit kijkt. Iedereen heeft die rechterkant. En iedereen heeft ook de linkerkant. Hè, dat het goed gaat. Laten we dat ook voor ogen stellen. Hè, dus dat is wel zo. We hebben ook onze succesmomenten met Jezus. Hè? We hebben ook lofprijzen en biddingen hier in de gemeente waar je ultiem van geniet. Je helpt ook als mens. Dat is hartstikke gaaf. En dat doen we niet alleen maar omdat we er zelf beter van worden. Maar ook omdat God dat gewoon goed vindt. Omdat we dat weten. Maar ik wil graag voorgaan in gebed. En dan wil ik... Ik hoef geen handen te zien hoor. Dus alleen maar voor jezelf. Wil ik graag voorleggen wat je ervan vindt. Van de rechterzijde, van jouw rechterzijde en van de linkerzijde. Wat vind je nou van het kasteel Antonia in jouw leven? Is die nog aanwezig? En hoe staat het met de linkerweg van de heiliging en de reiniging? Ik wil graag voorgaan. Heere God, u bent groot. U zit aan de rechterhand van de Vader, Heere God. En u bent goed, Heer, in alles. Heer, en u brengt de geschiedenis ten einde. Heer, dat is hemelvaart. Heer, we danken u voor dat we hier vanmorgen mogen zijn, Heer God. En ja, als ik zelf eerlijk ben, dan is Antonia soms nog wel meer aanwezig in mijn leven dan ik zou willen, Heer God. Heer, ik wil u bidden, Heer, ook voor de mensen hier in de zaal, voor ons allemaal. Heer, laat ons eigen gebed opstijgen naar u, Heer God, wat onze Antonia is. Heer, en ook voor de linkerkant, Heer, als wij gereinigd en geheiligd worden, Heer God, is dat een proces van slijpen en slijten, Heer, van ervaring, van leven met u, Heer God, en dat gaat soms heel goed. Heer, daar dank u voor, Heer, en ik dank u voor het feit dat het gebeurt, Heer, ook al is dat soms wat lastiger dan de rechterkant. Heer God, en wil u ook dat wij daar vreugde in ervaren, Heer, en als gemeente, dat we niet snel afhaken als er wat moeilijkheden komen. Heer, ook maar ook voor mezelf, Heer God, wil ook daarin zijn, Heer. En ik wil ook de gemeente voorleggen om daarvoor te danken, Heer. En ook ja, om daar eens over na te denken. Heer, dank u wel voor alles. Dank u wel voor wat u geeft. Dank u wel voor heiliging. Dank u wel voor uw geest. Heer God, waar we over 10 dagen aan gaan denken. Heer God, dank u wel voor de overweldigende goedheid en grootheid van uw koningschap. Dank u wel voor alles wat u in ons geeft. Heer God, dat u zelfs in zondige mensen kan wonen. Heer, dat we rein en heilig voor u mogen staan. Dat onze identiteit rein en heilig is. Heer God, ook in alles wat we doen, ook al maken we verkeerde keuzes. Heer, en lopen we soms de weg van Antonia. Heer, wil ons toch weer terugtrekken naar links. Heer, dat we de linkerkant kunnen pakken. Heer, dat u groot wordt in ons leven. Want u bent goed. Amen.
Zullen we met elkaar door onze Vader gaan bidden en gaan zingen? Dit mag wel staan. Onze Vader.
Onze Vader.